En mijn lieve omaatje, die afgelopen juni is overleden, die was bij dat concert. Dat is al wel jaren geleden hoor.
Ja.
En ik heb mijn liefde voor klassieke muziek en zingen heb ik denk ik wel voor een heel groot deel van mijn oma geërfd. En ja, wij deelden dat dus echt. Dat was een heel mooi, bijzonder bandje, lijntje tussen ons. Dus zij kwam naar dit concert en zij was ook helemaal geraakt. En zij wist, ze vroeg mij toen vrij snel, Wendy, als ik doodga, wil jij dit dan op mijn uitvaart zingen? Dus
dat
ik weet al 15 jaar dat ik dit ooit op haar. En dat heb ik dus inderdaad ook gedaan afgelopen juni.
Ja.
Welkom bij Chroniek in Muziek, de podcast van Camerata Delft.
In deze podcast nemen we de luisteraar van nu mee naar de muziek van het verleden. En brengen we de muziek uit het verleden naar de luisteraar van nu.
Aan de hand van luistervoorbeelden, achtergrondverhalen en ervaringen zetten we de muziek van toen in historische context en brengen haar tot leven in het heden. Deze podcast wordt gemaakt door twee muzici van Camerata Delft.
Ricardo Rodriguez Miranda
en Lotte Beukman.
Laat je inspireren en reis met ons mee door Chroniek in Muziek.
Dag luisteraars, fijn dat je luistert naar iedere maand weer een nieuwe podcast van Camerata Delft. In deze aflevering staat ook weer een van de muzici van het viermanschap centraal. Nadat zowel Lotte als ik, Imre, aan de tand zijn gevoeld, is het nu de eer aan Wendy Robel. U kent Wendy waarschijnlijk als een krachtige, prachtige vrouw, een stralende, heldere sopraan, loepzuiver en vol passie. Maar er is meer en daar hopen we deze podcast natuurlijk achter te komen. Soms wil ze meer regie. Soms neemt ze een loopje met ons naar verre afgelegen plaatsen. Soms verbaast ze iedereen met haar guilty pleasures. Kortom, tijd om haar onder andere via een aantal door haar zelf gekozen fragmenten stevig aan de tand te voelen. Welkom lieve Wendy.
Dankjewel Imre, wat een diepteanalyse.
Graag gedaan. Maar goed, om met de deur in huis te vallen en het jou wat moeilijker te maken. Wie ben jij eigenlijk?
Oh mijn god.
Ja. Mag kort, mag lang.
Nou, ik ben Wendy. Ik woon in Den Haag. Ik heb gestudeerd aan het conservatorium hier. En as we speak zitten we aan mijn keukentafel. En als ik over de snelweg heen kijk, dan kijk ik op het oude conservatorium.
Ja, die mooie blokkendoos.
Ja, ja. Daar heb ik op de school voor jong talent gezeten. De laatste 2 jaar VWO heb ik daar gedaan. En daarna dus ook nog 4 jaar bachelor en 2 jaar master. En ik heb ik ben daar begonnen eigenlijk als fluitiste.
Ja, en daarna, ja dat weet ik wel.
Dat weet jij
nog niet.
Nee. En ik ben daarna overgestapt op zang. En toen kwam ik erachter. Ja, dit is toch wel echt waar mijn hart en mijn passie ligt.
Ja.
Dus dat ben ik als muzikus. Ja, wie ik als mens ben. Ja,
het is moeilijker, hè? Dat vind ik zelf ook altijd.
Ja, het is natuurlijk zo met elkaar verbonden. Het muzikus zijn en het mens zijn. Maar ik merk wel dat ik dat, ja, naarmate ik wat ouder en wijzer hopelijk word, dat je dat toch ook wel ietsje meer uit elkaar gaat trekken. En dat is dat proces, dat is eigenlijk een jaar of 12 geleden zo begonnen.
Ja.
Omdat ik dat ook wel voelde dat dat nodig was. Omdat je... Je kunt niet je hele identiteit ophangen aan het muzikus zijn.
Nee.
Dat is heel ongezond, denk ik.
Maar wel iets wat heel veel gebeurt.
Ja. En ik zag dat bij mezelf gebeuren. En ik zag dat om me heen. En toen dacht ik, oeh, nu moet ik even op de rem trappen.
Ja.
Dus toen ben ik de Camino naar Santiago de Compostela gaan lopen.
Ja, daar kom ik zo ook nog op. Ja, die houden we voor later.
Dus dat is een ander deel ook van ja, wat mij bezighoudt. En wat me heeft gevormd en wie ik ben.
Ja.
Ja, en wie ik verder ben, nou, daar ga je nog wel achter komen.
Ja, precies. Ja. En ook in de komende jaren hoop ik.
Hopelijk,
maar daarover later weer meer. Ja, goed. Maar je hebt dus dat mooie dwarsfluiten, die mooie dwarsfluiten heb je aan de wilgen gehangen. Maar hoe ben je er ooit mee begonnen? Überhaupt met muziek? Wat heeft je getriggerd om met muziek te starten?
Nou ja, mijn ouders die waren zelf niet heel muzikaal. Hoewel mijn vader vroeger wel trompet speelde in de fanfare. En mijn moeder heeft altijd wel in het kerkkoor gezongen.
Ja, en dan maar, hebben we het over, was dat in de buurt van Spijkenisse? Of was
mijn moeder komt Rotterdam zo'n beetje. Ja, toen mijn ouders gingen trouwen, zijn ze daar gaan wonen. En later inderdaad naar Spijkenisse verhuisd.
Ja, ja.
Dus daar ben ik geboren en opgegroeid. En voor hun was het wel eigenlijk een soort van gebruikelijk of normaal dat je dus in je opvoeding muzikale vorming meekreeg.
Horen jullie dat? Voor iedereen? Alsjeblieft, doe dit.
Ja, zeker.
Dat terzijde.
Ja. En dat was bij mij eerst blokfluit. En na 2 jaar mocht ik een ander instrument kiezen. En toen wilde ik eigenlijk viool spelen. Maar ik had les van een meneer. En die meneer die gaf les in zo'n wijkcentrum. En die gaf eigenlijk van alles. Maar geen vioolles.
Ja.
En ik weet ook nog, het kostte 7,50 gulden per les.
Oh ja.
Dus dat was ook nog wel te betalen.
Ja.
En dus toen zeiden mijn ouders, ja, dan moet je maar iets anders uitzoeken.
En die man die was vast verbonden aan de plaatselijke harmonievereniging.
Nee,
dus
niet
werd het
eens.
Oh, dus niet, dat was niet de reden.
Een ZZP'er eigenlijk. Ja, ja. Maar ja, die had volgens mij schoolmuziek of zo gestudeerd.
Ja, ja.
Dus die gaf gewoon een beetje van alles. En daar heb ik wel, zeg maar, noten leren lezen en dergelijke. Mijn eerste muzikale vorming gehad.
Ja,
ja, ik ging dus geen viool spelen. En tot op de dag van vandaag vind ik dat ook wel jammer. Lijkt me heel leuk als je dat echt goed kunt.
Ja, maar ja, mensen hebben een hobby nodig, hè?
Ik heb het een jaartje gedaan, omdat ik wilde weten hoe het voelt om te strijden.
Ja, ja.
Maar als je oren al zo getraind zijn en je al zo ver muzikaal ontwikkeld bent, is dat bijna niet te doen, omdat je gewoon, omdat het gewoon heel frustrerend is.
Ja, je weet gewoon wat er kan klinken en hoe moeilijk het is om dat in een jaartje goed te gaan kunnen op een viool.
Ja.
Zoals heel veel instrumenten natuurlijk gewoon in de loop der tijd pas naar je toe groeien.
Precies.
En je het echt beheerst.
En wat dat betreft denk ik dat je als blazer zit je sneller op een niveau dat het al best aardig klinkt.
Ja, ja.
En dat was met fluit ook zo. Dus ik ging fluit spelen. En al snel bleek wel dat ik enige aanleg had. En op een gegeven moment overleed die leraar. En toen ben ik les gaan krijgen op de muziekschool. En van een docent die dat eigenlijk wel meteen zag, dat talent. Dus zij heeft mij heel erg gestimuleerd. Dat was Ingeborg de Haan.
Nee, ik ken haar niet. Nee.
Maar zij is in ieder geval wel degene geweest die heel actief mij heeft gestimuleerd om daar ook serieus mijn vak van te gaan maken.
Ja.
Dus toen ik in groep 8 van de basisschool zat, toen heb ik geauditeerd. Zowel in Den Haag als in Rotterdam. Nee, uiteindelijk niet in Rotterdam, alleen in Den Haag. En toen mocht ik komen. Maar toen zou ik les krijgen van, ik weet niet eens meer van wie, maar die docent overleed.
Ach.
En toen zeiden ze, nou, wil je nog een jaartje wachten dan? En toen zei ik, nou ja, oké, dat doe ik dan maar. En na dat jaartje belden ze weer terug. En toen dacht ik, nee, nu is niet het moment. Dus toen heb ik
gewoon... En toen ben je gewoon VWO gaan doen?
Eerst HAVO, in Spijkenisse. Ja. En toen ben ik op mijn 15e werd ik helemaal gek van musicals. Ik speelde dus af en toe met een koor als fluitiste. Daar verdiende ik, zeg maar, mijn zak geld mee, als het ware.
Ja.
En toen kreeg ik op een gegeven moment een bandje van The Phantom of the Opera. En ik vond het eerst maar een beetje raar, maar ik was toch wel geïntrigeerd. Dus ik ging dat steeds vaker luisteren. En op een gegeven moment kende ik dat natuurlijk helemaal uit mijn hoofd. En zong ik dat wel 10 keer per dag mee.
Oh, geweldig.
En toen zei mijn moeder op een gegeven moment, nou, misschien moet je nu maar zangles gaan nemen, want anders verpest je je stem nog.
Ja, dus we komen dus toch bij die zang uit.
Ja.
Nou ja,
ja.
Ik maak even een sprongetje, want we kunnen. Ik denk dat als ik geen vragen behandel, alles wat ik voorbereid heb, kan zo in de shredder en we kunnen zo een uur praten volgens mij.
Ik denk het ook.
Dat was ook leuk. Nee, goed. Nou ja, ik vroeg me dan af, want ik ben fluitist, hè. Ik heb wel dat instrument, ik ben nooit aan zang begonnen. En als er wat kapot is, ga ik naar de reparateur en soms loop ik te worstelen met het instrument. Maar hoe zit dat voor jou? Je hebt altijd je instrument bij je. Je kan niet naar een reparateur. Ja, je kan naar een KNO-arts, maar dan ben je volgens mij al heel ver.
Ik laat het af en toe wel checken hoor.
Ja, ja.
Als je echt twijfelt over iets, ik heb een redelijk kort lijntje, dus je kunt, als ik bel, kan ik in principe vrij snel terecht.
En dan zie je dat gewoon als regulier onderhoud.
Soms wel, ja. Ja, ja, in principe probeer ik zeker om de 2 jaar wel even een check-up te doen.
Ja.
En ik heb ook nog steeds regelmatig zangles.
Ja.
Wat op zich bij zangers vrij gebruikelijk is om na hun studie gewoon les te blijven houden. Maar bij heel veel instrumentalisten niet. En daar heb ik me eigenlijk altijd over verbaasd. Omdat ik lesnemen namelijk ook heel erg leuk vind.
Ja, ja, het kan verrijkend zijn natuurlijk.
Zeker.
Ja, ja.
Maar als zanger heb je natuurlijk ook het gegeven dat je jezelf van binnenuit hoort en van buitenuit. Dus ik hoor mijzelf niet zoals het publiek mij hoort.
Ja.
En dus je hebt eigenlijk dat oor van buitenaf wel nodig. Plus dat het natuurlijk een veel abstracter gebeuren is. Je kan het niet zien, je kan het niet aanwijzen.
Ja.
Het werkt heel erg op metaforen, op verbeeldingskracht. Dat is een heel ander proces dan met een instrument. En ook als docent merk ik dat.
Ja.
Je volgt niet de methode uit een boek of zo.
Ja, dat is wel grappig, want Lotte, die zit naast mij, die is van de regie. Hè? Ja, ze wou eigenlijk niet genoemd worden, maar ze is er echt bij. Maar we hadden het net even over de cello voor haar, dat zo'n lekkere zo'n baken is waar je aan vast kan houden en waar je de techniek van voelt en je achter kan verstoppen. En dat je dat als zangeres niet hebt. En toen zei ik nog. Nee, maar toen zei ik nog, maar ja, maar je hebt natuurlijk ook, je hebt techniek, je hebt heel veel dingen aangeleerd. Je weet hoe je ademhaling werkt. Je weet dat je soms je bekken beter moet kantelen. Of dat je borstbeen misschien hoog moet. Ik zeg nou dingen die ik met fluit wel eens gebruik. Maar dat zijn natuurlijk wel houvast dingetjes. Maar ja, het is wel minder tastbaar dan zo'n viool of fluit.
Ja.
Je kan die stem niet vastpakken.
Je kan het niet zien of er wat mis mee is. Nee, je kan het een beetje voelen. Nee, en elke dag voelt ook weer een beetje anders. Dus het is ook niet zo dat wat ik gisteren heb gestudeerd, dat vandaag per definitie werkt.
Ja.
Dus ik moet het elke dag weer een beetje opnieuw opzoeken. En als ik dus 2 of 3 dagen niet heb gezongen, merk ik ook dat het alweer wat vaster is gaan zitten.
Ja.
Dus in de hele drukke periode zorg ik echt dat ik elke dag zing.
Ja.
En ook elke dag techniek oefeningen doe.
Maar dat kan ook te veel zijn? Merk je dat
ook? Je kan ook overtrainen. Je kan het overbelasten natuurlijk.
Ja.
En ook als je verkouden bent, moet je altijd heel voorzichtig zijn. Want dan ga je snel compenseren.
Ja.
Hoesten kan echt heel vervelend zijn. Dan kun je echt, omdat je dan de hele tijd die stembanden tegen elkaar laat klappen als het ware.
Ja.
Kan daar irritatie ontstaan.
Ja.
Of zelfs een polypje of zo.
Ja, en dat kun je niet. Een polypje moet je toch weer naar die kanoarts.
Of een logopedist kan ook heel helpend zijn. Ja. En je hebt ook wel zelf, ik weet natuurlijk zelf inmiddels ook wel het een en ander. Als ik voel, oh, dit is geïrriteerd of het is moe, dan weet je, oh, nu moet ik even rustig aandoen.
Ja.
Op een gegeven moment ken je na 25 jaar je instrument natuurlijk ook wel.
Ja.
Niet helemaal meer een vreemde vorm.
Nee, precies. Dus je voelt op een gegeven moment ook van, oh, er komt wat aan. Oh, ik moet even een beetje rustig aan. Of ik moet juist dit gaan trainen. Of interessant.
Ja, en ook sporten helpt enorm.
Ja.
Om gewoon dat lijf te kennen. Om die kracht in dat lijf te voelen en dat in te kunnen zetten voor je stem.
Ja.
En ja, je bent natuurlijk, het voordeel van zingen is dat je niet hoeft te slepen met een fortepiano of een gamba of weet ik veel. Maar je hebt wel het instrument inderdaad altijd bij je. Dus een avond in de kroeg zitten of een aantal glazen wijn drinken of een glas whisky. Ja,
gewoon dingen die je ook beter kan laten.
Sowieso.
Ja.
Maar het ook heel fijn is om wel te doen.
Ja, maar dat bedoel ik. Ik bedoel ook sociaal gezien, als je met mensen bent, moet je toch besluiten van ja, dit is misschien niet verstandig.
Ja.
En natuurlijk zijn er momenten waarop je daar misschien wel voor kiest in de rustigere periode.
Zeker.
Maar in zo'n drukke passietijd bijvoorbeeld.
Ja, voor kerst.
Ja,
dan gaan echt de oogkleppen op en dan ga ik.
Ja.
En dan heb ik ook weinig sociale contacten. Want daar heb ik dan ook de tijd en de energie en de headspace niet voor.
Ja.
Omdat toch alles in dienst staat van het in balans houden van je lijf en je stem of zo.
Ja, dus dat is een groot.
Steek met zingen nou.
Ja, ik kan zeggen, dat is een grote. Dus dan kan ik me zeker voor een zanger of zangeres wel voorstellen dat wie je bent is toch ook vooral wel die zanger of zangeres. Je kan er niet omheen.
Het is zeker een heel groot deel van wie je bent. Maar ik ben ook wel echt van mening dat het gezond is om daar af en toe ook afstand van te nemen.
Ja, ja.
Ja.
Nou, we nemen er geen afstand van vandaag. Want ik ga naar het eerste fragment. En je noemde net al musical. Ja, dit komt uit een musicalfilm. We gaan luisteren naar I Have Confidence door Julia Andrews uit The Sound of Music. Zometeen meer erover.
What will this day be like? I wonder. What will my future be? I wonder, it could be so exciting to be out in the world, to be free. My heart should be wildly rejoicing. Oh, what's the matter with me? I've always longed for adventure, to do the things I've never dared. Now here I'm pacing adventure. Then why am I so scared? A captain with 7 children. What's so fearsome about that? Oh, I must stop these doubts, all these worries. If I don't, I just know I'll turn back. I must dream of the things I am seeking. I am seeking the courage I lack. The courage to serve them with reliance. Face my mistakes without defiance. Show them I'm worthy, and while to the test, but I'll make them see I have confidence in me. Somehow I will impress them. I will be firm but kind.
Ja, heerlijk. Nostalgie doet me aan vroeger denken.
Ja, echt hè?
Ja, ja. En ja, ja, musical spat er al een beetje vanaf natuurlijk. En dat is misschien ook precies de reden van dit fragment.
Ja, en wat ik zo mooi vind bij Julie Andrews is dat het natuurlijk eigenlijk linkt het heel erg aan de klassieke zangtechniek. Kijk, als je tegenwoordig naar musicals gaat in het theater, is dat veel meer geënt op pop en belten en zo.
Ja.
Maar die oude musicals, dat gaat echt over de klassieke zangtechniek.
Ja.
En als ik Joan Julie Andrews hoor zingen, ja, daar gaat ook mijn klassieke hart open van. En als ik soms wel eens twijfel over hoe zingen ook alweer moet, dan zet ik heel vaak Julie Andrews op. Omdat zij zo'n vanzelfsprekende manier van...
Puur.
Ja, ja. En ook van tekst geven heeft.
Ja. Over de tekst gesproken, want ik vraag me af, hoe oud was je toen je dit luisterde? Want je hebt het een beetje, die fragmenten waren een beetje chronologisch ook, denk ik.
Ja, ja.
Dus hoe oud was je?
Nou, toen ik echt met die musical begon, zeg maar, toen dat mij echt greep, was ik 15.
Ja.
Maar ik denk dat ik de Sound of Music al wel eerder heb gezien.
Ja, ja. Nou ja, waarom ik het vraag, ik vind het nog steeds lastig als fluitist om heel goed naar de tekst te luisteren van een lied. Ik ben benieuwd in hoeverre jij naar die tekst van dit lied hebt geluisterd toen je jong was.
Ja, daarom heb ik ook dit lied gekozen, I Have Confidence. Omdat het, dat geeft zo'n... Zij is heel onzeker op dat moment. Ze moet iets heel spannends gaan doen. Namelijk op een gezin van, hoeveel zijn het er? 7 kinderen gaan passen.
De Fontrapjes. En
de Fontrapjes met een hele Noorse vader. Maar ze moet het toch doen.
Ja.
En ze praat zichzelf eigenlijk moed in. En nou ja, als je zo in die leeftijd bent en je bent ook een beetje bezig met andere dingen dan jouw leeftijdsgenoten gemiddeld zijn, dan heb je af en toe wel een beetje confidence nodig, ja. Dus ik heb zeker naar de tekst van dat lied geluisterd.
Ja, grappig. Want ik, nou ja, ik moet ook echt, als ik dat dan hoor, dan denk ik, ja, dat past bij Wendy. Ja. Dat is, er is heel veel ruimte voor twijfels, de ruimte voor verwondering, er zit verwachting in, nieuwsgierigheid, maar ook heel veel kracht.
Wat grappig. Ja, ja, nu je dat zo zegt.
Ja, het zit allemaal in dat lied. Dat vind ik echt...
Dat ken ik wel.
Ja, vind ik mooi. En het is, ik vind het een positief lied.
Zeker. Ja. Absoluut. Ja.
Ja. Ja. Dus nou ja, dat was wat mij betreft een stukje musical. Hoewel, misschien komt het nog weer voorbij. Wie
ik
zal
wou
het zeggen?
Net zeggen, daar is toch wel... Mijn guilty pleasures komen ook wel daar vandaan.
Ja. Nee, want als zangeres... Ik heb jou te weinig gehoord natuurlijk, maar ik ken je al wel heel lang. En volgens mij heb jij je sporen wel verdiend in de klassiek en de barok. Denk ik, vooral daar. Hè? Dat ligt ook in je hart, denk ik, het meeste.
Ja, zeker. Ja.
En ja, het volgende fragmentje, daar kun je misschien wel wat over vertellen. Dat is O del mio dolce ardor. Ik hoop dat ik het een beetje goed uitspreek.
Ja, behoorlijk.
Van Christoph Willibald de Kloek. Ja, behoorlijk. Daar is ruimte voor verbetering, behoorlijk. Door Anne-Sophie van Otter. En kun je er iets over vertellen?
Ja, nou, het is wel een grappig verhaal. Ik was dus enorm musical fan. En in de tijd dat ik dus puber was, had je de Free Record Shop.
Mm-hmm.
En dan ging je naar de Free Record Shop en dan ging je allemaal cd's luisteren. Achter de balie en dan kreeg je zo'n koptelefoontje op.
Ja, heb ik ook gedaan.
Dus
ja,
ik ging de hele tijd in die bakken zitten kijken wat er allemaal was. En er was niet zo'n hele grote klassieke afdeling. Maar op een gegeven moment stond daar volgens mij een beetje per ongeluk of toevallig stond daar een cd tussen. Een heel mooi blauw boekje, lichtblauw boekje. En ik was helemaal geïntrigeerd door hoe dat boekje eruit zag. Er stond een vrouw op in een soort van nymfenhouding. En dat bleek dus een soort verzamelcollectie cd van Anne-Sophie van Otter te zijn.
Ja, met alle prachtige aria's.
En, ja. En ik had dat een paar keer in mijn handen gehad. En toen dacht ik, nou, ik ga dat toch eens luisteren. En op een of andere manier pakte me dat dus eigenlijk meteen. Ik had toen eigenlijk net zangles. En ik ging ook klassiek les nemen. Omdat mij werd gezegd, ja, als jij musical wil gaan doen, dan is het belangrijk dat je die klassieke basistechniek leert. Dus ik ging les nemen van een klassieke docent.
Ja.
En eigenlijk ben ik door die cd dat klassieke veel meer gaan waarderen. Dus op een gegeven moment heb ik die cd ook gekocht.
Ja.
Het was ook in de tijd dat ik mijn eerste stereotoren bij elkaar had gespaard en mijn eerste cd's ging kopen. En dit was mijn eerste klassieke cd die ik kocht.
Nou, een mooie keuze hoor.
Ja, en Anne-Sophie van Otter is tot op de dag van vandaag denk ik toch wel mijn allergrootste heldin als het gaat om klassiek zingen.
Ja, laten we er dan naar gaan luisteren. Dus dat was, misschien kun jij het zeggen.
O del mio dolce ardor.
Kijk, dat klinkt prachtig. Anne-Sophie van Otter van Gluck. Prachtig, prachtige muziek. Heerlijk.
Ja. Mooi, hè?
Ja.
En ze zingt het ook zo mooi.
Ja, vanzelf.
Oh, ja. Ze heeft zo'n gulle manier van klank en van adem geven. Dus ja, naast Julie Andrews is zij ook wel echt
een groot voorbeeld.
Ja, ja. Ja. En hoe ik wil dat zingen klinkt.
Ja, ja. Heerlijk. Ja, het was heel lang geleden inmiddels. Ik denk in 2002 of 2003, misschien 2001... En toen speelde ik met Bernard Touwe. Mm. En ik weet alleen niet meer of dat Schiedam of Vlaardingen was. Maar misschien was het toch ergens anders. En toen was daar een jonge sopraan. Die zong daarmee een Frans programma. En dat was jij.
Wat grappig.
En ik speelde daar een solo dingetje en iets met het koor mee, geloof ik. En toen kwam je naar me toe en je zei... Hé, maar ik heb ook fluit gespeeld. Dat is echt waar.
Ik weet dat ik dat dus gewoon niet meer weet.
Ja, dat was volgens mij... of jij was solist bij zijn ensemble...
Ja.
Of hij had een zo'n mini... ik kan niet op het woord komen. Zo'n klein koor, echt een heel klein kamerkoor.
Ja,
met twee stemmen per stem, zeg maar.
Ja. Ik weet wel dat ik dingen met hem heb gedaan. Ja. En ook inderdaad met kleine koortjes en zo...
Nee, maar toen hebben we elkaar gesproken. En toen zei je, weet je, dat ik vroeger ook dwarsluit heb gespeeld. Je zei nog dat je het mooi vond. Nou goed, dat is allemaal niet zo belangrijk. Veel belangrijker is dat ik wat jij deed echt prachtig vond. En ik deed best wel veel van die koorbegeleidingen met Dordts Kamerorkest. En daar waren ook best wel goede solisten bij. Maar dat haalde er niet bij de helderheid die jij toen... Nee, en toen was je net begonnen, denk ik.
Had ik dat toen al maar geweten en geloofd ook.
Ja. Nee, ik vond het echt heel mooi. Dus sindsdien ben je in mijn hoofd blijven hangen. Dus dat is wel grappig.
En zijn we elkaar dus ook wel regelmatig tegengekomen.
Ja, maar dat heeft toch volgens mij ook wel lang geduurd. Want ik heb jou op een gegeven moment uitgenodigd om bij het afscheid van mijn vader te zingen.
Ja,
maar dat is 2009 geweest, dus er zit veel tijd tussen. En ik twijfel hoe vaak ik je daartussen heb gezien. Misschien met Randstedelijk Begeleidingsorkest een paar keer met de Matthäus.
Dat zou kunnen.
Maar heel veel meer dan dat niet, volgens mij.
Nee, Nee, maar de laatste jaren komen we elkaar dus wel wat vaker tegen, gelukkig.
En daar is nu gelukkig ook meer reden
toe. Ja,
dus
daar
hebben we het straks misschien nog wel even over. Nee, waarom ik over die dwarsluit begon en over jouw zang, is dat je één fragment hebt gestuurd met daarop zowel fluit als zang. Een prachtige, echt, ik heb geluisterd, is zo mooi gespeeld en gezongen.
Ja.
Een prachtige aria van, hoe kan het ook anders, Bach en Ich habe genug. Iets wat ik nog nooit gespeeld heb. En zeker moet spelen. Ja, dat moeten we doen. Ja. Ik heb even gegoogeld en ik zie heel veel uitvoeringen met hobo.
En bariton.
Ja, en ik vind het zonde. Want het moet op fluit en sopraan.
Het is wel, dat is de hobo bariton is de oorspronkelijke versie. Maar Bach heeft zelf, dus dat is niet bedacht door een uitgever.
Ja, heeft een tweede versie gemaakt.
Ja, ik natuurlijk stem ik ook voor de versie met sopraan en fluit.
Ja, en, maar waarom dat fragment?
Nou, omdat het inderdaad ook die twee liefdes van mij toch wel verenigt. Of eigenlijk drie, want als ik Bach dan ook maar als een liefde beschouw, dan hoort die er ook bij.
Voor mij misschien wel de grootste,
Fluit, zingen en Bach. En ik weet nog dat ik toen ik heb dit ooit gezongen met het ensemble van jouw zeer gewaardeerde collega Raymond Honing.
Ja.
En ik weet nog wel dat hij me vroeg om dit te zingen. En dat ik toen ik dat ging luisteren, dat ik echt zo ondersteboven was van hoe mooi dat stuk was. En ik ging natuurlijk ook onderzoeken waar dat vandaan kwam, waar die tekst vandaan kwam. En het is de lofzang van Simeon die op het moment dat Jezus geboren is en gedood wordt in de tempel, daar ontmoeten Jozef en Maria de oude man Simeon. En Simeon is beloofd dat hij niet zal sterven voordat hij Christus zal zien.
Yeah.
En op dat moment ziet hij Christus en zegt hij, nu is het genoeg. En ik zong dat met Raymond en mijn lieve omaatje die afgelopen juni is overleden, die was bij dat concert. Dat is al wel jaren geleden hoor.
Ja.
En ik heb mijn liefde voor klassieke muziek en zingen heb ik denk ik wel voor een heel groot deel van mijn oma geërfd. En ja, wij deelden dat dus echt. Dat was een heel mooi, bijzonder lijntje tussen ons. Dus zij kwam naar dit concert en zij was ook helemaal geraakt. En ze vroeg mij toen vrij snel, Wendy, als ik doodga, wil jij dit dan op mijn uitvaart zingen? Dus ik weet al 15 jaar dat ik dit ooit op haar. En dat heb ik dus inderdaad ook gedaan afgelopen juni.
Ja. Ja. Maar hoe is dat? Het is misschien gek, maar hoe is dat om dat te zingen op een uitvaart? Ik bedoel, ik weet dat je bij mijn vader hebt gezongen, maar dat is veel verder weg. Maar je eigen oma, hoe was dat om te doen?
Nou, weet je, mijn oma was best wel gelovig. En ik wist dat het voor haar een hele belangrijke lading had, dat stuk. En kijk, ze is heel oud geworden, hè? Ze is 96 geworden. Ik weet het ook al jaren. We hebben het er heel regelmatig over gehad.
Ja.
En ook zelfs 2 dagen voordat ze stierf hebben we het nog erover gehad. Terwijl toen eigenlijk nog niet duidelijk was dat ze ook wel dood zou gaan.
Ja.
Dus ik was er wel een beetje op voorbereid. En ik vind het vooral sowieso in het algemeen vind ik het heel mooi om op uitvaarten te zingen.
Ja.
Omdat ik altijd voel dat op dat moment die muziek extra binnenkomt. Dat mensen extra openstaan. En ik vond het moeilijk, maar ik vond het ook heel fijn dat ik dit nog voor haar kon doen.
Ja,
ja, dus, en ik heb inmiddels ook wel genoeg ervaring met dit soort situaties om een beetje te weten hoe ik me daar op moet voorbereiden. En hoe ik me, als het ware, ook een beetje moet afschermen voor de emoties op dat moment.
Ja. Je kan niet helemaal openstaan.
Je kan niet helemaal open.
En zeker als zangeres kun je niet in een huilbui schieten.
Nee.
Als fluitist ook niet trouwens. Maar ik kan me voorstellen, als je dan viool speelt en je hebt een traan, denk je, het moet ik eens slikken, dan kan dat nog wel. Maar het leidt dan toch te veel af om je job te voltooien.
Zeker, maar ik dacht ook wel, stel dat ik wel bevangen word door emoties, dat zal men
ook begrijpen.
Ja,
natuurlijk.
Ik heb een organist gevraagd die ik goed ken en die ik vertrouw. Nee, dus het ging goed. En ja, natuurlijk komen we dan na afloop, komt dat dan wel even. Maar dat is ook prima.
En ook mooi.
Ja, en ook mooi. Ja. Dus ik ben heel blij dat het kon.
En zo blijft zo'n stuk de rest van je leven een hele bijzondere lading.
Ja, hier, hè? Dus zeker.
Volgens mij een goed moment om daarna te gaan luisteren. Ich habe genoeg van Johann Sebastian Bach uit BWV 82 door Carolyn Sampson, zeg ik dat goed? En het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaaki Suzuki.
Ja, we hebben er nu naar geluisterd. En terwijl we net zaten te luisteren, dacht ik, wat raar eigenlijk, hè? Dat dan zo'n prachtige sopraan als Carolyn Sampson en natuurlijk de dirigent genoemd wordt. Maar dat dan een fluitist die net zo'n belangrijke partij heeft als de sopraan, dat die dan niet bij naam genoemd wordt. Ik heb dat altijd een heel raar gegeven gevonden. Ook sowieso binnen ons vak en ook binnen bijvoorbeeld de koorbegeleidingen en zo.
Ja, eens.
En daarom, ik merk, ja, ik ben solist, maar eigenlijk ben ik veel meer een, denk ik, een ensemblezanger en speler, omdat ik het eigenlijk veel leuker vind om op gelijkwaardig niveau met dezelfde verantwoordelijkheden en dezelfde eer en ook
Risico's.
Risico's. Ja, te nemen. Dus daarom ben ik ook wel blij met ons nieuwe viermanschap.
Ja. Oh, dat is meteen een goeie. Dan maak ik toch even een sprongetje in mijn planning. Want ik heb hier opgeschreven voor jou. Je bent echt al meerdere keren betrokken geweest bij producties van Kameraden Delft. Of samenwerkingen met Kameraden Delft. Je hebt ook vaak als solist gezongen met het orkest van Collegium Delft.
Ja.
Maar jij zegt het zelf al, ik hoop meer te gaan doen. Wat heeft je overtuigd om je aan te sluiten bij ons, met ons vieren, bij ons vieren?
Nou, uiteraard Lotte's ontzettende overtuigingskracht.
Ja, die ken ik.
Nee, heerlijk. En ook, ik heb het altijd leuk gevonden om meer te doen dan alleen maar een boek in je handen gedrukt krijgen en de noten te zingen die er staan. Dus ik vind het leuk om mee te denken over artistieke producties in het algemeen. Context te geven aan muziek, vorm te geven aan zo'n concert. Dus hier krijg je de kans om daarover mee te denken.
Ja.
Maar eigenlijk veel meer je eigen producten te gaan creëren. En ik vind het gewoon heel leuk om samen te werken. Om samen naar iets heel moois toe te werken. En ja, ik heb natuurlijk wel bij meer ensembles gezongen. En dat is ook fijn. Maar je kan natuurlijk maar bij een select aantal clubjes ook echt meer betrokken zijn dan alleen maar het musiceren. En ja, Kameraad in Delft kwam wat dat betreft gewoon op een heel goed moment.
Meer stem dan alleen een stem.
Ja, mooi gezegd. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja.
En zie jij voor je, kijk, ik weet het wel, maar zie jij voor jezelf extra of nieuwe of andere uitdagingen bij Kameraad in Delft?
Ja, ik hou ontzettend van theater. Naast zangeres voel ik me ook wel actrice eigenlijk. Kijk. En ik ben eigenlijk het gelukkigst op een podium als ik ook mag spelen. En dat kan heel klein en sumier zijn, met bij wijze van spreken alleen maar een gedicht.
Ja.
Maar als muziek in een context gegoten wordt, dan heb ik het gevoel dat ik me het meest kan uitdrukken. En dat heb ik dus de laatste, ja, heb eigenlijk mijn hele carrière wel gedaan. Maar de laatste tijd hou ik me ook wel bezig met iets meer letterlijk en figuurlijk de regie daarover in handen nemen. Dus ik heb ook wel wat producties geregisseerd inmiddels. En het begon heel klein met gewoon eigen dingetjes waarin ik in feite mezelf regisseerde. Maar ik heb ook de laatste anderhalf jaar heb ik dus ook twee wat grotere producties geregisseerd. Waarvan ik er in één ook echt zelf niet meezong, maar daar echt als regisseur alleen was. En dat heeft bij mij wel een deur open gedaan hoor.
Ja. En dat is precies waar ik heen wilde. Hè. Dat had ik in je aankondiging, had ik de regie in eigen handen. Of meer regie. Dus wij hopen daar natuurlijk met z'n vieren heel veel vruchten van te plukken.
Ja.
Dat is wel heel mooi. Maar om even terug te gaan. Jij noemde zelf al dat zo'n 12 jaar geleden was dat je wat losser wilde komen van muzikus.
Ja.
En volgens mij ook dat je bent gaan wandelen, lopen. Want jij zit hier tegenover me en het gaat als vanzelf die podcast. Want volgens mij heb je gewoon meer ervaringen. Ik heb 2 podcasts gevonden waar jij ook in voor bent gekomen. Misschien is er nog wel meer.
Oh, dan heb je Zen en Zo.
Ja, Zen en Zo.
En waarschijnlijk de Wit-Rood.
Ja, over de lange afstand wandelingen.
Ja, klopt. Ja.
Dus dan kan ik vragen, wat heeft het je gebracht? Maar daar begon jij zelf al een beetje over. Van toen je op zoek was naar jezelf, ben jij gaan wandelen. En dat is dan niet zeg maar van hier Den Haag naar Scheveningen of zo. Dat zijn serieuze wandelingen.
Ja. Ja, ik was op een gegeven moment, ik denk dat elk muzikus die dat op een gegeven moment al tegenkomt, zo die vraag van ja, zit ik nog op het goede spoor? Is dit nog überhaupt wat ik wil? En zo ja, is dit ook nog de manier waarop ik dat wil? En het is misschien grappig om even snel te vertellen hoe ik daartoe kwam.
Ja.
Ik deed een cursus, Zen en Zang. En dat ging over acteren voor zangers gecombineerd met zenmeditatie. En een van de opdrachten was om iets weg te geven. En dat mocht iets zijn aan jezelf of aan een ander. En ik heb een zwerver, weet ik veel, €50 gegeven of zo. En toen dacht ik, nou heb ik me er wel heel makkelijk vanaf gemaakt. Dus uiteindelijk dacht ik, nee, wat zou me nou echt... En dat was de opdracht, het moest een beetje schuren. Het moest een beetje pijn doen, het moest niet te makkelijk zijn.
Ja, en toen dacht je, ja, €50... Ja, ook al ben ik muzikus, die €50 kan ik missen.
Maar ik dacht vooral, het is gewoon...
Afkopen.
Ja, het een beetje afkopen.
Ja, ja.
En toen dacht ik, wat zou me nou meer moeite kosten? En dat was eigenlijk tijd schenken aan mezelf.
Ja.
En op vakantie gaan. Want dat had ik eigenlijk tot op dat moment niet zo heel vaak gedaan. Omdat ik meestal dan, als ik weg was, dat was dan toch vaak in verband met werk of zo.
Ja.
En toen dacht ik, wat nou als ik eens een keer gewoon 2 weken vakantie boek? En dat heb ik toen gedaan. Toen heb ik een reis naar Nepal geboekt. En met een reisorganisatie.
Ook gewoon Nepal. Ja,
ja, tuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Ja,
doen we. Had ook Zuid-Frankrijk kunnen zijn. Of,
nee, ik dacht, dat gaat meteen goed doen.
Ja.
En daar zat een wandeling in van 5 dagen. Een trekking. En dat vond ik toen zo tof. Plus dat ik een boek las, Wild, van Cheryl Strayed, over de Pacific Crest Trail.
Ja.
En dat is een wandeling van 3000 kilometer in Amerika.
Oké. Okay.
Ja. En toen dacht ik wel, dat hoef ik niet meteen te doen. Dat is meteen wel erg heftig, maar er was wel iets getriggerd in mij. En toen heb ik op Facebook ooit een oproepje gedaan van, ik zou graag een wandeling van een aantal weken doen met mijn rugzak op en van A naar B.
Ja.
En...
Kom maar op met de tips.
Wie heeft er tips? En toen kwam er iemand met de Camino. En toen dacht ik, dat is eigenlijk een hele goeie. Want het is goed gemarkeerd. Je hoeft niet al meteen met een tent. Je komt er mensen tegen. Het is relatief dichtbij. Dus toen heb ik eigenlijk vrij impulsief besloten om dan inderdaad die Camino te gaan doen.
Ja.
En Ja, dat betekende dus ook dat ik een periode vrij moest houden daarvoor en geen werk kon aannemen.
Ja, dus minder muzikus en meer Wendy.
Ja, ja, en ik had ook wel van tevoren besloten, als ik daar ben, ga ik ook niet te veel over mijn vak praten. En ik ga, tuurlijk, en dat heb ik ook gedaan. Ik ga er niet over liegen. Kijk, op een gegeven moment.
Nee, als mensen vragen wat doe je, dan kun je niet zeggen, ja, ik ben vuilnisman.
Nee, dat vind ik ook onzin. Maar ja, natuurlijk gaan mensen dan aanvragen, oh, zing dan eens een stukje en zo.
Ja.
Dat heb ik één keer gedaan. Ja. Op het moment dat ik het voelde, dat ik voelde dat het paste.
Ja.
Maar verder dacht ik, ja, ik wil gewoon niet dat mensen je dan op zo'n, zeker op zo'n commune ook dan, of heel leuk of heel stom gaan vinden, omdat je doet wat je doet.
Ja.
Want dat gevoel heb ik soms, dat je daardoor of heel interessant bent, of heel raar.
Ja.
Terwijl, uiteindelijk is het ook maar een vak.
Nee, precies. We hadden het er natuurlijk aan het begin over, wie ben je? En ben je dan die sopraan of ben je gewoon Wendy die van wandelen houdt en,
ja,
en zichzelf ontdekt op reis,
ja,
in plaats van die zangeres die op reis is. Dus het is, ja, mooi als je dat dan buiten spel kan zetten op zo'n moment. Maar dat zijn wel bewuste keuzes.
En ook weer niet. Want ik merkte, de eerste 2 weken vond ik het heerlijk om niet te zingen. En na 2 weken dacht ik, ik heb eigenlijk gewoon wel behoefte om die stem in beweging te hebben. Dus ik ging af en toe wel naar de pelgrimsmis. En dan kon ik meezingen.
Kon je meezingen?
En ik heb me ook echt afgevraagd, ja, maar wat mis ik dan nu? Mis ik het applaus? Mis ik het optreden? En toen dacht ik, nee, eigenlijk mis ik dat niet zo erg. Ik mis gewoon het zingen zelf.
Ja.
Ik mis gewoon de fysieke activiteit zingen. Het geven van tekst, het geven van klank.
Ja.
En ja, applaus, dat is hartstikke fijn en leuk en dat is een mooie waardering. Maar dat is niet daar, ja, daar ga ik niet heel hard op of zo.
Ja, ja.
En een concert geven vind ik super leuk, omdat je dan iets kunt delen met anderen. Maar ik denk dat ik repeteren nog leuker vind.
Oh, grappig.
Bijvoorbeeld.
Ja, ja. Hebben wij het ook al eens over gehad, Lotte?
Ja, dat
is andersom.
Ja, ja, echt. Wat ik ook snap, want soms komt er met zo'n concert ineens iets extra's bij, waardoor je echt gaat vliegen.
Ja, ja.
Maar het proces van samen repeteren en uitvogelen, hey, wat zijn je opties? En het met elkaar doen, dat vind ik heel erg leuk.
Ja.
Daar geniet ik echt van. En ik merkte dus dat ik dat heel erg miste. En dat ik het ook heel fijn vond om te merken dat het dus niet zozeer was dat ik voor mijn ego afhankelijk was van dat zingen. Natuurlijk zit er altijd ego bij. Ik bedoel, muzici die zeggen dat ze geen ego hebben, die liegen.
Ja, dat denk ik.
Maar ik dacht wel, oh, ik vind het fijn om te merken dat dat niet de kern is van waarom ik dit doe. En toen had ik daarna ook weer helemaal hernieuwde energie om te gaan. En vanaf dat moment ben ik wel elk jaar wel 1 of meerdere tochten gaan lopen.
Ja, ja. En dan ook lange stukken.
Ja.
Nou, ik zoek de link op van jouw podcast daar over het wandelen in ieder geval. En misschien dat we die van Zen en zo ook kunnen vinden. Dat we die in de beschrijving erbij zetten. Dan kunnen kun je nog meer van Wendy horen. Wat ik me afvraag, als je dan, want die Camino kwam je best wel veel mensen tegen en je had vaste plekken. Je hebt ook wandelingen gemaakt waar je gewoon weken bijna niemand tegenkwam. Hè? Dat je echt van dorpje naar dorpje wandelt en uren niemand zag. Is er dan ook niet een moment geweest dat je denkt, nou, ik ga eens even lekker zingen. Ik heb nu een aria in mijn hoofd, die moet ik kwijt.
Nou, ik heb heel af en toe het begin van The Sound of Music gezongen. Of je weet een beetje klein roosje. Als ik zo langs een beekje liep.
Ja,
maar nee, het grappige is dus dat ik eigenlijk, als ik loop, helemaal niet zo heel veel muziek in mijn hoofd heb.
Ja. Heb je dan ook niet, ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je oortjes in hebt, dat je muziek luistert, hoewel je misschien ook de natuur wil horen. Maar
ja. Ja, ik heb toen ik de Camino ging lopen, dus mijn eerste tocht, toen heb ik op Facebook gevraagd om aan iedereen van, joh, heb je een nummer dat je met me mee zou willen geven?
Oh, ik denk dat ik dat nog gezien heb, zelfs op Facebook destijds.
Zou kunnen. Ja, misschien heb je zelfs al wat ingestuurd.
Dat zou ook kunnen.
Het zou heel goed kunnen. En dat is inderdaad, ik heb een afspeellijst, die heb ik ook nog steeds. Ik luister hem ook af en toe nog steeds. Van meer dan 8 uur.
Wauw.
Het is een eclectische lijst met klassiek tot aan trance, tot aan pop.
En daar zit er dan,
en er zit, nou, jouw, van alles zit er tussen.
Ja, ik kop hem dan in, maar er zitten dan ook jouw guilty pleasures tussen.
Er zitten heel veel guilty pleasures tussen, ja zeker.
Want wat kan ik daar onder scharen bij jou, guilty pleasures?
Nou ja,
Wat doe je of wat wil je stiekem wat je misschien niet van een klassiek sopraan verwacht?
Nou, mijn musical hart is er, zit er natuurlijk toch ergens ook nog steeds. Hè? Ja. Ik heb wel eens concerten waar ik zelf het repertoire mag kiezen. Laatste kerstconcert met Camerata Delft hebben we trouwens ook wat lichte muziek gedaan trouwens.
Weet ik, ja, mooi.
En ik vind dat dus heel erg leuk. Ik hou heel erg van balladachtige liedjes, liedjes met mooie teksten. Ja. Ik hou heel erg van tekst geven. Ik ben wel een zingzangeres, maar ik ben ook steeds meer een tekstzangeres geworden.
Poëet.
Ja, ik denk het wel. En dan zeker als teksten natuurlijk in je eigen moerstaal gaan. Je kunt een taal nog zo goed verstaan en je kunt nog zo goed begrijpen wat je aan het zingen bent in welke willekeurige andere taal dan ook.
Ja.
Maar zingen in je eigen taal is wel echt next level. Dat komt toch het meeste binnen.
Het duurste.
Dus, ja, vind ik heel erg leuk. En ik vind het fijnst als ik dingen op mijn eigen manier kan doen. En daarom ben ik bijvoorbeeld ook zo'n groot fan van iemand als Anne-Sophie van Otter.
Mm-hmm.
Die naast Bach, Wagner, Monteverdi, Mozart ook volledig haar eigen gang gaat en een cd opneemt met Elvis Costello en Brad Meldau en ABBA liedjes. En zij heeft echt alles gedaan.
Oh,
en,
dat is wel echt heel mooi.
En wel op haar manier.
Ja.
Dat vind ik dan wel. Ik bedoel, je bent een klassiek geschoolde zanger. En natuurlijk ga je niet op een hele klassieke manier jazz zingen. Maar je hebt een geschoolde stem. Dus dat hoef je ook niet te negeren. Dus, en dat doet zij weergaloos mooi. Ja. Dus daarin is zij ook een voorbeeld voor mij. En ja, als ik de kans krijg,
ja, nou, die
dan
heb ik gevonden.
Ik dat ook te doen.
Jij hebt een fragment gestuurd, dus ik weet dat je dat ook gedaan hebt. Het is leuk, want ik had jou gevraagd om op zoek te gaan naar nummers die je aan het hart liggen, maar niet per se klassiek zijn. Ja, dit is eigenlijk wel een klassieker, want het is Laat me vivre, dus in twee talen, dat vind ik ook wel grappig. En het is heerlijk om jou dat te horen zingen. Het past je als een jas. Ik zou zeggen, laten we er eerst naar gaan luisteren. Vivre of Laat me van Charles Aznavour of Ramses Shaffy door Wendy Robel met Rob Mennen op de piano en Harmonie de Drie Horens onder leiding van Frans Hendricks. En het arrangement is van Jasper Staps.
Moi qui ai vécu sans scrupule, je devrais mourir sans remords. J'ai fait mon plein de crépuscule, je ne devrais pas crier encore. Moi, le païen, le pauvre diable, qui prenait Satan pour un bleu, je rends mon âme. L'amour me tire par les cheveux. Vivre, vivre, même sans soleil, même sans été. Vivre, vivre, c'est ma dernière volonté. Ik zal mijn vrienden niet vergeten, want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor een laatste brief. Ik zal ze heus wel weer ontmoeten, misschien vandaag, misschien over een jaar. Groeten komt vanzelf weer voor elkaar. Laat me, laat me, laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me, laat me. Ik heb het altijd zo. De la lumière ce qu'a dit le père Hugo. Moi qui ne pense pas à histoire, je manque d'esprit d'à propos. Voorlopig blijf ik nog jouw zanger, jouw zwarte schaap, je trouwe fan. Nog langer, maar laat mij blijven wie ik ben. Laat me, laat me, laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me, laat me. Ik heb het altijd zo.
Nou, nu hebben we laat me gehoord. Oh, dankjewel, Wendy. Wat een cadeau om dat te horen. Echt waar. Ik vind het echt prachtig. Ja, en je noemde het al, Nederlandse taal.
Ja.
Ja, dat, ja, ja en dat zit wel in het vorige lied, maar zeker in het laatste lied. En dat is eigenlijk een tekst van Toon Hermans.
Ja, hij heeft het zelf ook gezongen.
Ja.
Ja. Maar ik wil hem graag laten horen in de versie van Ellen ten Damme.
En dan gaat het over?
Het gaat over liefde.
Ja, en hoe, wat is de titel? De titel.
Oh, de titel ja. Heet Lente me.
Ja, dat, maar dat is zo poëtisch. En ik zat het te luisteren en er zaten twee huisgenoten zaten naast mij. Mijn zoon, of mijn dochter, excuus, en mijn vrouw. En die hoorden die eerste stukjes tekst. En die zaten te giechelen. Die waren ook in een hele andere bui dan ik, want ik was hiermee bezig. Maar wat als je gewoon die eerste losse woorden hoort, denk je, ja, waar gaat dit over? Terwijl als je een beetje aanstaat, dan wordt het gewoon intiem en komt het heel dichtbij volgens mij. Dus en heel persoonlijk dus.
Ja. Ik hoorde Ellen dit zingen als toegift van een buitenconcert in een tuin. En dat was een te gek concert geweest. Ik ken haar wel van naam, maar ik had nooit echt iets van haar gehoord of gezien. Behalve een keer op de winterparade toen ik daar zelf ook een keer zong. En ik vond het altijd wel een beetje gewoon een lekker stoer wijf. Maar ik wist eigenlijk niet veel van haar. En dat concert, daar was ik zo van onder de indruk. En ze gaat op de handen staan en dan speelt ze viool. En dan gaat ze weer zingen en ze doet van alles. En toen was het concert klaar. En toen ging ze dit als toegift doen. En nou, ze zoog echt zo al die aandacht. Zo, iedereen was daar. En dat vind ik zoiets moois als je dat kunt. Ja. Dat je allemaal, en dat is ook de verbinding die ik voel met concerten. Dat je allemaal met je aandacht bij hetzelfde bent.
Ja.
En dat, ja, daarom raakte dat liedje mij enorm. En dat heb ik niet zo vreselijk vaak meer. Dat ik echt tot in mijn ziel geroerd ben. Je bent toch een beetje beroepsgedeformeerd.
Ja, we hebben het voor de podcast even over gehad. Ja. Dat als je luistert, dat je ook vaak ook nog wat de neiging hebt om technisch te luisteren. Ja. En dat het moeilijk is om er echt van te genieten. Maar dat lukte bij Ellen ten Damme dus volledig.
Ook omdat het natuurlijk niet per se klassiek is. Dus, ja. En dan, het maakt dan ook wat minder uit als een bepaalde noot niet helemaal zuiver is of wat dan ook. De klassiek gaat zo over, ook wel over perfectie. Een beetje
helaas.
Te veel misschien, ook voor mijn smaak.
Ja.
Ik zou het veel meer willen benaderen als kleinkunstmuziek
nou ja,
eigenlijk.
Als een verhaal brengen.
Ja,
als
een
mensen
verhaal vertellen.
Beroeren. Ja.
Ja, en dat doet zij weergaloos mooi, vind ik. En zeker in dit liedje.
Ja, Dus volgens mij is het tijd om daarna te gaan luisteren. Het laatste fragment, Lente me van Toon Hermans, gezongen door Ellen ten Damme. En dat is te vinden op haar album, hoe toepasselijk ook voor Kameraad de Delft, Barok, met CK, uit 2024.
Ik zie je, ik refrein je, ik sherry en ik wijn je, ik cello en ik vleugel je, ik Rembrandt en ik breugel je. Ik koffie en ik thee je. Ik strand je en ik zee je. Ik spel je, ik blader je. Ik moeder en ik vader je. Maar zou ik jou dat mogen vragen? Het gaat veel verder dan een zoen. Zou ik jou wat mogen vragen? Zou je voor mij wat willen doen? Lente me, zomer me, september me en winter me. Want ik heb jou onophouden.
Ik vind het echt prachtig. Ik vind het zulke mooie muziek. Zo, zo klein.
Zo eerlijk.
Ja, ja, ik zou jou met jouw stem ook graag een stukje willen horen van de tekst. Zou je dat willen doen?
Zal ik een stukje van de tekst voorlezen?
Ja, dat zou ik heel graag horen. Ja. Ja.
Ik zing je. Ik refrein je. Ik sherry je. En ik wijn je. Ik cello en ik vleugel je. Ik Rembrandt en ik breugel je. Ik koffie je en thee je. Ik strand je. En ik zee je. Ik spel je en ik blader je. Ik moeder en ik vader je. Maar zou ik jou iets mogen vragen? Het gaat veel verder dan een zoen. Zou ik jou wat mogen vragen? Zou jij voor mij wat willen doen? Lente me. Zomer me. September me en winter me. Want ik heb je onophoudelijk lief. Morgen me. Middag me. Avond me. En nacht me. Met andere woorden, blijf je bij me, alsjeblieft.
Dankjewel, Wendy. Dankjewel voor dit. En volgens mij is dat ook een uitnodiging om naar ook jouw concerten te komen. Ik weet niet, ben jij op korte termijn ergens te horen? Heb jij een concert waar je de mensen naartoe wil hebben?
Ik zing zondag 25 januari, het Stabatmaten van Pergolesi in Museum het Kruithuis in Amsterdam.
Kijk.
Met Eline Welle als altsolist en met strijkorkest Lundi Bleu uit Amsterdam.
Nou, dat is er in ieder geval één. Dankjewel voor je openhartigheid, je guilty pleasures, je mooie verhalen, je keuzes binnen en buiten de muziek. En ik zeg tot de volgende podcast. Dankjewel Lotte voor de techniek. En tot de volgende. Dag.
Dag.
Dankjewel voor het luisteren naar Chroniek in Muziek van Camerata Delft.
Bekijk ook de videoserie Chroniek in Muziek op YouTube.
Heb je vragen of wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast@cameratadelft.nl.
Vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan met al je vrienden.
En wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast.
Ben je enthousiast? Laat dan een review achter in de app waarmee je deze podcast beluistert.
Wil je meer weten over Camerata Delft? Bezoek dan onze website www.cameratadelft.nl of volg ons op YouTube, Facebook en Instagram.
Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.
Tot gauw bij de volgende aflevering.